Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Hallo en fijn dat je weer luistert. We beginnen zoals altijd met ons breekijzer. De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven. Dat lezen we in een bericht van 50 organisaties vanochtend. Niet de minste, het zijn Kids Rights, Jantje Beton, Trimbos, UNICEF. Alle organisaties die het belang van kinderen hoog in het vaandel hebben staan. En ja, zoveel organisaties, dat geeft wel enige urgentie. De scholen zijn dan weer een tijdje dicht. Ons breekijzer is vandaag: de scholen moeten dicht blijven, zolang dat helpt bij de bestrijding van het coronavirus. En daar kan jij dus op reageren. Bel nu naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Dus 020-468-4x0. En ik heb zoals elke dag een panel. Vandaag met Anoushka Iman-Baks. Zij is directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. Mag ik zeggen dat het een soort high-class hulp in de huishouding is?
Ja,
is dat
klopt. Een goede mag.
Ja, oké, okay, fijn. Ja. En Claudia Bouwens, zij is businesscoach en spreker. Goedemorgen, Claudia.
Goedemorgen, Jorg.
En ja, ik ben Iwan, maar Jorg is degene die je eerder gesproken hebt. Maar nu spreek je met Iwan, geeft niet. Okay. En ook bij mij is Mark Dullaert, die is bestuursvoorzitter van Kids Right en oud-kinderombudsman. Mark, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Als ik bij jou even mag beginnen. Kids Rights is een van die 50 organisaties die zeggen: ja, tot hier en niet verder met die schoolsluiting. De school moet weer open. Zou jij dan zeggen dat het nu 5 voor 12 is? Of is het 2 voor 12 of 2 over 12? Waarom is dit zo urgent nu?
Nou, in die zin is het gewoon 2 over 12, omdat uit de eerste lockdown is gebleken, bijvoorbeeld even een onderzoeksfeit wat gisteren naar buiten kwam aan te halen, alleen het feit dat in de eerste lockdown 40.000 keer sprake was van huiselijk geweld, kindermishandeling, in tegenstelling tot normaal, en wat ik niet normaal vind, 15.000 keer. Dat wil zeggen, ja, dat kinderen, hoe langer die lockdown duurt en de scholen dicht zijn, gewoon in de knel komen. Nou, dat is het hoogste niveau, hè? Kindermishandeling, het ernstigste niveau. Maar we hebben het ook over ontwikkelingsrisico's, leerachterstanden. Hè? Denk bijvoorbeeld aan de kinderen in groep 8 op de basisschool, waarvoor het heel belangrijk is de bepaling van het schooladvies, waar gaan ze straks naartoe? Ja, als je dan enorme leerachterstanden oploopt en niet ouders hebt die je thuis kunnen onderwijzen of de taal goed spreken, ja, dan ben je wel goed de klos. En de oproep aan het kabinet is, het is een initiatief van UNICEF, die ook Kids Rights en andere organisaties heeft opgebeld, van: goh, kabinet, jullie gaan tot nu toe ervan uit, als we de kinderen thuis houden, houden we de ouders thuis. Ja, dan ga je voorbij aan de belangen van kinderen. En dat is een zwart-wit opstelling. En wij willen graag dat er naar grijs tinten wordt gekeken. Van: goh, hoe kunnen we scholen op een veilige wijze open houden?
Ja, en jullie denken dus dat dat kan, want anders zou je dat niet voorstellen, toch?
Wij denken zeker dat dat kan. Bijvoorbeeld een minimumniveau. Ik geef een voorbeeld. Sport- en spelorganisaties zijn bereid om mee te helpen om een aantal uren per week sport en spel te organiseren, waardoor je kinderen ziet. Hè? Dan weet je dat ze veilig zijn of niet, of dat het goed gaat. Hè, dat zou een minimumniveau zijn. Of andere creatieve ideeën zijn: maak een combinatie van thuisonderwijs en lange afstandsonderwijs. En zo zijn er allerlei varianten. Maar het gaat met name om de wil om daarover na te denken en niet zwart-wit gewoon maar weer die scholen te sluiten. Vooral omdat het er helaas naar uitziet dat we nog veel langer in dit schuitje zitten met de lockdown.
Ja, er zijn allerlei hybride mogelijkheden dus ook. Ons breekijzer waarop luisteraars kunnen reageren is: de scholen moeten dicht blijven, zolang dat ook helpt bij de bestrijding van het coronavirus. Ik heb Moerad al hangen, die ga ik zo meteen vragen wat hij ervan vindt. En daar belt nu Jeroen belt ook. Die belt met een vraag, die gaan we zo meteen horen. Eerst even naar mijn panel, Anoushka. Ja, het is misschien een beetje stom om te vragen, maar heb je zelf kinderen?
Ja, zeker. Ik heb 4 meiden thuis die alle 4 op de basisschool zouden.
En jij kan nu geen onderwijs geven.
Nee, klopt. Dus ik heb ook een vervanger moeten regelen thuis. Maar ik ben het wel eens met de heer Dullaert. Ik denk dat er voornamelijk ook moet worden gekeken naar die hybride vormen. Hoe kun je ouders ontlasten, maar ook de veiligheid voor kinderen garanderen. En het is heel pittig om thuis te zitten met 4 meiden die allemaal gelukkig wel een laptop hebben, van school geleend. Maar stel je voor, er zijn situaties waarbij ouders geen laptop hebben. Misschien is er zelfs geen wifi. Ja. Maar denk ook aan de druk voor de leraren. Daar moet ook naar worden gekeken. Want ik heb net toevallig nog een verhaal vanochtend gehoord. Het komt wel eens gewoon voor dat ouders gewoon niet anders kunnen. Gewoon hun kinderen droppen op school, bij de noodopvang. En dan wegrijden. Ja. Ja, daar moet echt naar worden gekeken.
Hele schrijnende verhalen.
Ja, zeker.
Claudia, hoe sta jij hierin? Wat is jouw reactie op ons breekijzer?
Ik heb een zoon van 18 jaar. Niet meer thuiswonend. En die had ik toevallig van de week aan de lijn. En los van de leerachterstand en de ontwikkeling denk ik dat we te maken hebben met een enorme psychische impact die het op onze kinderen heeft. Ja. En waar ze in vastlopen. En het is natuurlijk dubbelzijdig. Hè? Als ouders reken je op onderwijs, omdat dat een verlengstuk is in de opvoeding. Maar als dat niet veilig, hè, de veiligheid niet geborgd kan worden, ja, ik ben wel voorstander van kijken naar wat er wel kan.
Ja. En wat merk jij zelf van die psychische gevolgen?
Dat hij letterlijk aangeeft, ik heb het gewoon niet meer op een rijtje in mijn hoofd. Ja, ja. Ik zit alleen maar binnen. Ja. Ik kan niet naar buiten, ik kan niet naar mijn vrienden. Daar hebben jongelui echt wel last van vandaag de dag.
En hij is natuurlijk geen uitzondering. Reageer op ons breekijzer, bel naar 020-468-4x0. Het breekijzer is de scholen moeten dicht blijven, zolang dat helpt bij het bestrijden van het coronavirus. Ik hoor natuurlijk ook graag over jouw eigen ervaring met die schoolsluiting. Merk je inderdaad dat je kinderen achterlopen? Hoe gaat dat thuisonderwijs bij jou? Is het een beetje te combineren met je professionele leven? Ik heb Murat aan de telefoon. En Anouska, jij had het net al over de onderwijzers. Murat, jouw vrouw is onderwijzeres, geloof ik, hè?
Ja, klopt inderdaad, ja. En ik ben het helemaal eens met de stelling. Dicht houden dus, inderdaad. Want ik zie ook dat de scholen het ontzettend goed oppakken. Tenminste, als ik dan voor mijn vrouw mag spreken. Het is al hybride, zo goed als mogelijk als dat kan. En je ziet dus ook dat kinderen van moeilijke gezinnen, zeg maar, die dan nu op school zijn of extra aandacht krijgen. En ik vind het wel ook een beetje te makkelijk om te zeggen van gooi die scholen maar open. Want ga er maar aan staan. Kijk, er werd heel lang ook ontkend dat de kinderen niet besmettelijk zouden zijn. Maar nu blijkt steeds meer dat dat wel degelijk het geval is. En het is een beetje Russisch roulette, hè. Als je dan voor de klas gaat staan met 25 kinderen. En tuurlijk, we zijn het er allemaal over eens. Het is niet goed, het liefst moeten kinderen gewoon naar school. Het liefst moet alles open zijn. Maar ja, we zitten wel in een situatie waarin je gewoon goed moet nadenken wat je gaat doen.
Ja, Mark.
Hou ook rekening met de mensen die dus de werkvloer opgejaagd worden. Dat vind ik ook wel een beetje te makkelijk.
Ja, Mark, Murat zegt het is eigenlijk helemaal niet verantwoord om die docenten voor de klas te zetten.
Nou, allereerst diep respect voor alle onderwijzers en docenten in Nederland. Hè, want die gaan tot het uiterste op dit moment. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat er ook om, en dat staat ook heel duidelijk in de oproep namens deze 50 organisaties, waaronder ook GGZ en Trimbos. Hoe kunnen we op een veilige manier scholen openhouden? En hoe kunnen we naar tussenvormen kijken? Het is dus niet zo van, goh, zet de sluis maar open en nu iedereen naar school. Maar als je nu naar de plannen kijkt, is het zwart-wit, wat betreft het kabinet. En bovendien is er ook nog een groot verschil. Er verscheen gisteren ook een artikel over tussen basisscholen. Dus sommige basisscholen die kunnen het bemannen en hebben het prima voor elkaar. En bij anderen komen ze gewoon mensen tekort om ook op een goede manier het lange afstandsonderwijs te organiseren en die kwaliteit daarvan te garanderen. Dus we zullen echt moeten kijken nu voor de lange termijn, hoe kunnen we naar die tussenvormen kijken? En het is niet zo, helaas, dat al die tussenvormen, hybride vormen, nu al overal perfect lopen.
Ja.
Dus het is niet open of dicht. Het is juist niet zwart of wit.
Nee. Toch, als je kijkt naar het OMT, wat dus een wetenschappelijke achtergrond is van de besluiten die het kabinet neemt, die adviseren toch ook wel richting sluitingen?
Kijk, het OMT MT is nu aan het uitzoeken, wat ook heel verstandig is, of laten we man een paard noemen, of die Britse variant, hè, hoe gevaarlijk dat zou kunnen zijn, op basisscholen. Hè, of kinderen daar al dan niet dat kunnen verspreiden of elkaar kunnen besmetten of anderen kunnen besmetten. Dat moet natuurlijk eerst vast worden gesteld, hè, want veiligheid gaat boven alles. Alleen een beleid om nu koet-koet alles gesloten te houden en niet te kijken naar tussenvormen, dat is ook niet de oplossing. Hè. Dus we breken een lans voor de belangen en rechten van kinderen om die echt mee te wegen. En dan hoort dat veiligheidsrisico wat betreft het virus hoort daar ook bij. Maar ook de andere belangen en andere rechten van kinderen moeten ook meegewogen worden. En we hebben het idee als 50 ondertekenaars, als organisaties, dat die belangen nu niet voldoende worden meegewogen. En zoals in de eerste lockdown het onderspit delven.
BNR breekt. Breekijzer.
We hebben het over de dringende oproep van 50 organisaties aan het kabinet om naar alternatieven te zoeken voor de schoolsluiting. Want door de coronacrisis, je hoort het, komt de ontwikkeling van kinderen en jongeren in ernstig gevaar. En die organisaties zeggen dus, ja, de scholen moeten, de vraag is niet of ze dicht moeten, maar de vraag is hoe ze veilig open kunnen blijven. Het gaat om prominente organisaties. Ik zei het al, Trimbos Instituut, Jantje Beton, maar ook de GGZ, de UNICEF, Kids Rights dus. Ik kan daar meepraten over ons breekijzer vandaag. Dat is de stelling, de scholen moeten dicht blijven zolang dat helpt bij het bestrijden van het coronavirus. Bel nu naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Zometeen ga ik Rudy van S aan het woord laten en Mohammed. Eerst even luisteren naar Marieke Blom, die hoofdeconoom van ING. Die zei bij M dit.
Nou, we weten wat een jaar onderwijs ongeveer oplevert voor kinderen. Dus je kunt dat ook terugrekenen naar weken. En de hoofdredacteur van ESB, een economenblad, heeft dat gedaan. Een beetje achterkant van een sigarenkistje, maar die kwam op 10 miljard euro per week gemist onderwijs op lange termijn. Nou, dat is uitgespreid over heel veel jaren, maar dat zijn ongelofelijke bedragen.
Ja, 10 miljard. Claudia, enorm bedrag dus. Wat het in potentie in de toekomst dan gaat kosten eigenlijk, hè, die schoolsluiting. Heb jij het idee dat hier genoeg urgentie voor is in Politiek Den Haag?
Ik denk dat er wel een bepaalde urgentie is. Uiteindelijk besluiten die mensen ook op de informatie die zij hebben. En ik denk dat daar, in die zin, het zal nooit voor iedereen goed zijn of aansluiten. Je kunt natuurlijk ook denken, zullen we dat onderwijspersoneel ook niet mee opnemen in de vaccinatieplanning? Daar wordt natuurlijk ook al over gedacht.
Ja, zou het een goed idee zijn?
Het zou kunnen, ja. Het gaat hier allemaal om geld. En ja. Ik vind het gewoon wel belangrijk dat er misschien wel gewoon een taskforce komt om gewoon extra druk op te zetten, om eens te bekijken wat hier allemaal aan moet worden veranderd. Want het gaat nu over kinderen, leerachterstanden. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, leerachterstand is misschien bij mij op dit moment niet het meest belangrijke op mijn lijstje. Ik wil gewoon dat mijn kinderen gewoon het gevoel hebben dat ze nog gelukkig zijn, ja, dat ze nog plezier hebben, dat ze zo nu en dan buiten kunnen zijn. Maar what about de ouders? Mm-hmm. Ik denk dat heel veel ouders echt gewoon gek worden. Ja. En daar is ook heel weinig ruimte voor. En ik hoor heel weinig daarover. Van hoe kunnen we ouders eigenlijk helpen of ontlasten? Hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Ik ben gewend om flex te werken. Dus naar een kantoor te gaan. En ik soms op mijn werk rust ik uit. In de zin dat ik die vaatwasser niet hoor. Ja. Dat ik de was niet hoef te doen. Maar we hebben het hier over een huis vol met kinderen. Dat is nogal wat.
Ja, het zijn natuurlijk allemaal ouders die van hun kinderen houden. Maar ja, ook andere dingen te doen hebben. En ook de onzekerheid van, ja, goh, die lockdown, oké, dan gaat die opeens 3 weken door, dus dan zit je nog 3 weken met je kinderen. Of korter, als het toch weer eerder open kan. Het is misschien ook heel veel, ja, de onzekerheid ervan.
Ja, onzekerheid. En ik moet eerlijk zeggen, hulde aan de basisscholen. Iedereen doet het inderdaad op een andere manier. Ik heb een bonusdochter, die moet echt letterlijk van 8:30 tot 2:00 online zitten. Mm-hmm. Achter een pc. Nou, hoe voelt dat? Ik heb daar zelfs al moeite mee om gewoon zo lang online te zijn en dan te zoomen of te vergaderen. Mijn andere dochters die daarentegen, die hebben gewoon 2 check-in momenten. Ja. Maar we krijgen hele mooie lijstjes met speelbingo, ga lekker koprol maken op je bed, et cetera. Eierkoeken bakken heb ik moeten doen. Maar ik snap het wel. Tegelijkertijd dacht ik, oh jemig, ik moet eierkoeken gaan bakken nu. Ja, dan staat je 5-jarige naar je te kijken van eierkoeken.
Ik kan ze ook gewoon in de winkel halen, moet je het verder niet vertellen.
Ja, maar goed, kijk, en dan is het ook nog zo. Ja. Ik moet naar de winkel, maar ik heb 4 dochters. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ik ga ze niet thuis alleen laten. Nee. Dat is ook een hele planning. Ja. Nou, dan moet de appie komen en et cetera.
Ja, ik snap het. Rudy van S, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb een paar opmerkingen. Ik ben zelf, ik weet wat er om me heen ging gebeuren, want mijn vrouw zat voor de klas. En een beetje gedeeltelijk familie van mij zit in het onderwijs. Mm-hmm. En dan zie je toch wel verschillende zaken. Dat mensen die bij wijze van spreken voor de klas staan, er zijn een groep die bij wijze van spreken op school moeten lesgeven. Dus dan krijg je weer allemaal mensen bij elkaar. Mm-hmm. Het andere is eigenlijk, mijn vrouw zit in die opvang, dus voor speciale groepen voor ouders.
Ja.
En dat begon met een paar kinderen, maar er zijn er nu al 60. En wat er ook gebeurt, ouders die droppen op een gegeven moment die kinderen gewoon daar.
Ja.
En er zijn ook mensen die dan besmet zijn en die droppen die kinderen daar ook. Dus Het wordt steeds meer chaos. En ik denk zelf, ik woon zelf in het noorden. Ja, het wordt nu toch echt wel tijd dat je gewoon regionaal meer dingen gaat regelen. Rotterdam ziet er heel anders uit dan bijvoorbeeld Noordoost-Groningen of zo, weet je wel.
Ja.
En dat zijn grotere scholen waar de nood heel erg hoog is. Dus daar zullen toch gewoon veel betere zaken geregeld moeten worden. Want ja, die Engelse variant is natuurlijk geen leuk uitzicht wat er komt. Want anders zitten we zo meteen een heel jaar dicht.
Ja, jij zegt dus regel dat regionaal. En als je dan kijkt naar ons breekijzer, moeten die scholen dan voorlopig dicht blijven zolang dat coronavirus niet onder controle is wat jou betreft?
Ja, eigenlijk wel, want kijk, de basisscholen, ik weet het van mijn omgeving ook, die zeggen ook dat er zijn ook kinderen die zijn 13 jaar, want die hebben gedoubleerd of wat dan ook, en die nemen, ja, die kunnen dat ook meenemen naar school. En wat ik net hoorde, vond ik een hele goede opmerking, ga gewoon gaan het onderwijs gewoon vaccineren. Dan kunnen die mensen gewoon rustig voor de klas staan, bij wijze van spreken, en dan wordt het risico wat lager. Want er vallen ook mensen uit, die worden ziek, en dan krijg je zelfs in de zorg dat onderwijzers en onderwijzeressen thuis moeten blijven, omdat ze dus bijvoorbeeld een griepje hebben. Ik heb het nu mijn vrouw al meegemaakt. Die had griep. Ja, die moest gelijk thuis blijven. Getest worden. Nou, twee weken later kon ze weer naar school. Nou ja, dat krijg je dan nog veel meer natuurlijk.
Ja. Ik ga het zo even voorleggen aan Mark Dullaert van KidsRise. Eerst even naar Mohammed. Goedemorgen.
Goedemorgen. Met Mohammed uit Rotterdam. Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat is jouw reactie op het breekijzer? Moeten de scholen wat jou betreft dicht blijven zolang dat helpt bij de bestrijding van het coronavirus?
Allereerst ja, maar dan praat ik even over onze eigen specifieke geval in huis. We hebben vier kinderen die naar de basisschool gaan. En we werken gelukkig allebei als zelfstandig. Mijn vrouw die kon vanuit huis haar werkzaamheden uitvoeren. En wat ons is opgevallen is dat wij heel goed nu de sterke en de zwakke punten van onze kinderen hebben kunnen zien tijdens deze lockdown en het thuisonderwijs geven.
Ja.
Maar
je eigen kinderen een beetje herontdekt?
Ja, je eigen kinderen eigenlijk herontdekt. Okay. Ja. Voor zover deze pandemie en al deze ellende er is natuurlijk.
Ja.
Maar ik schrok net wel van die schrijnende gevallen van kindermishandelingen van wat er zijn. Dus ja, mochten wij echt heel egoïstisch kijken naar ons eigen specifieke geval, dan vinden we dat zolang de ellende is natuurlijk dit een prima oplossing.
Ja.
Maar ja, de kinderen die er wel onder te lijden hebben, ja, daar hebben we wel mee te doen eigenlijk. En als dat dan verstandiger zou zijn om daardoor de scholen wel open te gooien, ja, dan zullen we dat wel, dan zullen we dan wel achter staan.
Ja. Even een paar dingen voorleggen aan Mark Dullaert van Kids Rights. Inderdaad, wordt het beleid nu te veel afgestemd op wat goed is voor de massa en wordt naar, inderdaad wat jij zegt, de schrijnende gevallen die natuurlijk gelukkig een minderheid zijn, wordt daar te weinig aandacht aan besteed?
Nou, wat je nu eigenlijk ziet, dat er vooral zwart-wit wordt gedacht. Hè? We sluiten de school of we openen de school.
Ja.
En de 50 organisaties willen dat er na wordt gedacht over die grijstinten. Hè? Dus hoe kunnen we scholen veilig, gedeeltelijk open houden. Nee, je hoort nu al bijvoorbeeld van de meneer die in de auto zat, die zei van, goh, kunnen we een regionaal plan maken? Je hoort alleen al even zo in het radioprogramma dat mensen, als die creatief bij elkaar gaan zitten, dat er alternatieven zijn, hè, en dat er nuances zijn. En het gaat er wat ons betreft over dat er nu een soort plan komt, of hoe kunnen we een plan maken waardoor we genuanceerd rekening houden met hele kwetsbare groepen. Hoe kunnen we die zorgen dat die van onderwijs, maar ook van veiligheid kunnen genieten? En daar gaat het om. We moeten van dat zwart-wit denken af. En natuurlijk moeten daar ook leerkrachten, de veiligheid van leerkrachten moet daar ook bij betrokken worden. Maar nu lijkt er geen plan te zijn en is het dicht of open.
Ja.
En de waarheid ligt in het midden.
Ja. Claudia, ik hoorde ook iemand zeggen, de docenten vooraan zetten bij het vaccineren. Zou dat een goed idee zijn wat jou betreft? Moeten die als een van de eerste aan de beurt zijn?
Nou, ik denk dat we daar wel een taak in hebben. Als je het hebt over een veilige leer- en werkomgeving, kan me voorstellen als je in het onderwijs werkzaam bent, hè, wat Rudy ook aangaf, dat je je ook zorgen maakt om veilig terug te keren naar de werkvloer. Ja. En ik denk dat we momenteel allemaal individueel worden uitgedaagd om collectief draagvlak met elkaar te creëren.
Ja. Je kan reageren op ons breekijzer. Dat kan nog een minuutje of vijf. Bel naar 020-468-4x0. Jasper Vink heeft dat gedaan. Die vindt onze breekijzer een beetje ingewikkeld, geloof ik.
Ja, nou, ik heb vooral de vraag van... ik denk dat het voor veel dingen is... als het zin heeft om de scholen te sluiten... dat er bijvoorbeeld 80-90% reductie is aan besmettingen... dan is het natuurlijk geen twijfel mogelijk. Dan moeten de scholen dicht blijven. Maar als het maar 5% is om die reductie te creëren... dan moeten die scholen wel gewoon open met het behoud van de veiligheid voor de leraren. Want die kunnen natuurlijk ook, net als de juffrouw achter de kassa in de winkel van de Albert Heijn, kunnen die ook gewoon op die manier beschermd worden. Ja. En natuurlijk moeten ze wel wat meer rondlopen in de klas. Maar ik denk dat de kinderen nu de rekening gaan betalen. En ja, als dat nodig is om het land veilig te krijgen, dan is dat zo. Maar hoe groot is die besmetting via kinderen?
Oh, sorry, ja, ik viel even eruit, maar je vraag was duidelijk. Ik ga hem aan Mark stellen. Die Britse variant buiten beschouwing gelaten, want er wordt nog onderzoek naar gedaan. Wat weten we over corona en scholen?
We weten te weinig. Dat is het hele probleem. En daarom is het zo belangrijk dat het OMT zo snel mogelijk met cijfers komt hoe dan die besmettingsgraad ligt op basisscholen. En dan heb je nog weer de andere categorie voortgezet onderwijsscholen. In relatie tot het besluit al dan niet sluiten van scholen. Dus dat is gewoon nog niet duidelijk genoeg. Ik weet nog dat ik in de eerste lockdown ook in de radioprogramma werd uitgenodigd. En dat het Red Team en het OMT met totaal andere cijfers kwamen. Dus dat moet eerst zeer snel worden vastgesteld. En dan die veiligheidsrisico's wegen ten opzichte van de nadelen van schoolsluiting. Dus dat moet gewoon heel snel boven water komen.
Weten we eigenlijk hoe de kinderen daar zelf over denken? Want ik kan me mijn eigen schooltijd nog wel herinneren. Nou, en als docenten dan een studiedagje hadden, dacht ik, mooi, dat is weer een dag vrij. Ideaal. Maar het duurt nu al heel lang misschien.
Kijk, ik bedoel, ik heb geen representatief onderzoek. Nee. We krijgen wel heel veel mails binnen en dat krijgt UNICEF en andere organisaties ook binnen. Ja. En ja, voor kinderen duurt het heel erg lang. Ja. En kinderen en jongeren willen gewoon andere kinderen en jongeren zien en ontmoeten. Ja, en de druk op de ketel is thuis gewoon groot. Hè? Ik kreeg gisteren nog weer een mail van een moeder die dan 3 puberdochters gaande moet houden. Het is gewoon een zware druk. En kinderen en jongeren willen het liefst weer naar school. Zo simpel is het.
Ja. Niels Ammerlaan, goedemorgen.
Goedemorgen en goedemiddag hier. Houd alsjeblieft voorlopig even die scholen dicht. Veiligheid voor alles. Dat is nummer 1. Nummer 2, we moeten denk ik als samenleving gewend raken aan online onderwijs. Het heeft een hele hoop voordelen. Je kunt het opnemen, je kunt het nog een keer luisteren, nazien. Informatie kun je extra tot je nemen. Dus daar kleven ook een hele hoop voordelen aan. Alleen op dit moment moeten we onze voeten letterlijk in de klei gaan zetten en daaraan gaan werken.
Ja. Anoushka, hoe kijk je daarnaar? Want online onderwijs, het heeft natuurlijk allemaal nadelen. Maar het heeft ook wel voordelen. Je gaat kinderen snel digitaal vaardig krijgen. En misschien dat we toch wel met z'n allen meer gaan zoomen en teamsen en Google Meeten enzovoorts.
Ja, zeker. Het heeft wel voordelen. Maar ik denk dat we ook niet onze ogen moeten sluiten voor de nadelen. Het effect van... je merkt het zelf al, als je een Zoom-vergadering hebt. Een normale vergadering doe je een uur over iets. En via Zoom ben je al binnen een half uur klaar. Maar men moet ook niet onderschatten dat de mens... en dan heb ik het niet alleen voor kinderen, maar ook volwassenen... Er is gewoon een hele grote behoefte aan contact.
Ja.
En dat is ook een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als kind, maar ook als mens, als puber. Het is niet voor niets dat mensen natuurlijk het missen om nu naar festivals te gaan of naar concerten. Precies, horeca. Het heeft een hele belangrijke functie. En dat deed ik af. Ik ben vanuit Venture Café organiseren wij letterlijk elke donderdag een netwerkbijeenkomst waar ondernemers bij elkaar komen. Ja. ontmoeten van mensen.
Informeel.
Precies, informeel,
zien,
borrel. Ja. Inderdaad, zaken doen is mensenwerk. Wij zijn volledig omgeschakeld naar online. Nou echt, ik weet niet waar al die mensen zijn gebleven die normaliter komen. Maar er is blijkbaar een zwart gat. Iedereen is weg. En de mensen die er zijn, dat zijn juist die doelgroepen die je normaliter moeilijker bereikt. Uh-huh. Dus mensen inderdaad met kinderen thuis. Of die het lastiger vinden om ergens naartoe te komen. Dus er zijn voor- en nadelen. Maar ik denk echt dat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk het is dat mensen bij elkaar komen. En dan nogmaals, die kinderen zitten nu thuis. Maar die ouders, denk ook aan die ouders. We zijn allemaal verschillend. Kinderen zijn allemaal verschillend. Zoals die meneer net ook zei, van zwakke en sterke punten. Nou, ik zie het gewoon, elk kind heeft een ander karakter, heeft andere behoeftes. Maar ik vind dat ouders ook echt moeten worden ondersteund. En daar moet ook echt naar worden gekeken.
Ja. Mark, nog even tot slot. Jij begon met de kwetsbare kinderen. Dat is natuurlijk misschien wel de grootste zorg als het om die kinderen gaat. Voor hen zijn de scholen toch open? Daar zijn toch dingen voor geregeld? Voor mensen die echt thuis problemen hebben of thuis niet mee kunnen doen?
Er is noodopvang geregeld voor een aantal kwetsbare kinderen. Maar daarmee wil je niet zeggen dat je alle kinderen daarmee afdekt. Ja. Op de tweede plaats, kwetsbare kinderen gaan natuurlijk voorop. Maar ook niet kwetsbare kinderen. Ja, is dit een hele zware tijd voor, hè? Zoals we nu ook in het radioprogramma bespreken. Dus het gaat er gewoon om, we zullen langer in dit schuitje zitten. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier die scholen veilig openlaten? Maar vooral, hoe kunnen we nu met een plan komen? Want er is nu gewoon geen plan om juist die grijstinten aan te brengen in combinaties van online, dus afstand leren, naar school gaan. Hoe kunnen we de ontwikkelingsrisico's tegengaan, de leerachterstanden en de veiligheidsrisico's? En daar is nu gewoon geen plan voor. En daar moet gewoon meer nuance komen. En je bent heel erg afhankelijk op dit moment van in welke thuissituatie je zelf zit. Hè. Heb je het goed? Ben je online? Heb je wifi-verbinding? Heb je toevallig een fantastische basisschool in de buurt waar alles mogelijk is? Of heb je dat net even niet en dan heb je enorm pech gehad als kind en als ouders. Ja. En daar moet gewoon een plan voor komen.
Dankjewel, Mark Dullaert, bestuursvoorzitter van KidsRight, oud kinderombudsman. En ik denk dat de conclusie wel is dat we toch misschien wel even het onderzoek naar die Britse variant moeten afwachten, maar dat we dan toch wel zo snel mogelijk moeten werken aan het heropenen van scholen. Dat is, denk ik, zomaar beter voor iedereen. Zometeen praat ik verder met mijn panel. Gaan we natuurlijk praten over Lodewijk Asscher, die het lijsttrekkerschap van de PvdA neerlegt. En er zijn plannen voor een Nationaal Testweekend. Wat dat is en of dat een goed idee is, bespreek ik zometeen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt, wat mij betreft de beste onderbreking van je werkdag. Vandaag in mijn panel heb ik twee mooie dames te gast. Claudia Bouwens, zij is businesscoach en spreker en noemt zichzelf entertainer. Wat is dat, Claudia?
Goeie vraag. Entertrainer is, ik train organisaties en ondernemer. Uh-huh. Ondernemers in het onderscheidend binnenkomen. Dus dat is het enteren.
Ja.
En dat doe ik met heel veel humor. À la Brigitte Kaandorp, daar word ik vaak mee vergeleken.
Ja.
Dus vandaar entertainment in het trainen.
Ja, en waar doe je, bij welke, zijn er specifieke sectoren of zo waar je dat doet? Of is dat, hoe ziet dat eruit?
Het zijn organisaties die zich bezighouden met klanten. Dus mm-hmm. Iedereen die contact heeft aan een telefoon, interne, externe communicatie. En die daar problemen mee heeft of de verbinding kwijt is.
Oh, misschien kan je mij eens trainen voor het praten met luisteraars. Maar dat is iets voor later. Ook Anoushka Iman-Baks, zij staat hier bij mij in de studio. Directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. En we gaan praten over nieuws, actualiteiten, verhalen die nu spelen. Zometeen over een nationaal testweekend. Maar we beginnen toch even bij het meest recente nieuws. Het nieuws van deze ochtend, ergens 9:30 kwam dat naar buiten. Lodewijk Asscher, want die is lijsttrekker af bij de PvdA, zo maakte hij bekend in een filmpje op Facebook.
En ik hoop vurig dat op 17 maart de sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijker toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over het Nederland na corona. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld.
Ja, Asscher die stapt op, blijft nog wel in de Kamer zitten tot de verkiezingen, maar komt dan dus niet terug. Anoushka, komt dit voor jou als een verrassing? Was hij houdbaar of was dit een kwestie van tijd?
Nee, dit was voor mij wel een kwestie van tijd. Ja. Hetzelfde als de discussie of het kabinet wel of niet valt. Mm-hmm. Maar ik denk dat, ik vind het een, men zegt een moedig besluit. Ik denk wel een juist besluit. Mm-hmm. Als je kijkt naar de omvang van de toeslagaffaire, de pijn en leed die het heeft veroorzaakt, vind ik terecht dat hij zijn rol neerlegt als volksvertegenwoordiger.
En het feit dat dan misschien strikt noodzakelijk niet strikt noodzakelijk is, want hij is nu niet verantwoordelijk daarvoor. Hij is misschien toch wel zo beschadigd door de discussie dat hij gewoon niet kon blijven.
Ja, ik vind dat iedereen die een rol heeft gespeeld in die tijd eigenlijk het boetekleed moet aantrekken. En ik heb met name wel problemen met het nieuwsbericht wat een keer voorbij kwam van de zittende ambtenaren. Ja. Dan wel de mensen bij de Belastingdienst, die mogen gewoon blijven. Ja. Ik weet niet wie allemaal ervaring heeft met de belasting en toeslagen. Ik zelf val net onder, in de toeslagaffaire, maar ik had later ook een akkefietje. Ja. En de manier waarop je wordt behandeld en hoe het daar naartoe gaat, daar moet echt een keer goed naar worden gekeken. Dan wel, er moeten gewoon wat mensen niet meer op die plekken gaan zitten.
Dus ook in de ambtelijke top moeten er ook van consequenties voor zijn.
Zeker.
En is het dan zo dat inderdaad dat jij het gevoel hebt dat die diensten eigenlijk niet werken ten behoeve van de burger, maar dat het dus andersom werkt. Dat wij naar hun pijpen mogen dansen en daardoor een soort vastlopen in de overheid.
Zeker. Volgens mij is er ook een onderzoek dat de meeste rechtszaken aanspannen, allemaal tegen de overheid zijn. Mm-hmm. Het is altijd alsof de overheid tegen jou is. Mm-hmm. Je moet continu maar bewijzen dat jij gelijk hebt. En dat zij, als het ware, altijd gelijk hebben. En het heeft me ook een aantal €1000 gekost om bij de rechter mijn gelijk te krijgen, omdat iemand had bepaald dat ik wel of geen ondernemer was. Ja. Die hele rompslomp van je recht halen. Er zijn zoveel rechtszaken nu tegen de overheid. Daar moet echt een keer naar worden gekeken. En ik vind het goed dat iemand op dat niveau, als het ware, zijn functie neerlegt, zijn taak, zijn rol. Maar dat die ambtelijke top, daar zit ook het probleem. Daar moet eens naar worden gekeken. En ook eens hoe je mensen kunt controleren. Dan wel weten dat het gewoon goed gaat, ja of nee. Want kijk, een minister of iemand is verantwoordelijk. Maar die ambtelijke, dat verandert straks met een nieuw kabinet ook. Maar de zittende ambtenaren, dat zijn dezelfde mensen. Hè? Ja. Dezelfde mentaliteit. En de vraag is, hoe worden die dan gestraft?
Ja. Ze bijna een soort Amerikaans systeem wilden, waarbij bij een nieuwe president ook alle hoge ambtenaren worden gewist en dan nieuwe mensen daar komen.
Volgens mij, voor mij is de vierde macht de ambtenaren. Ja. Zo wordt heel vaak gezegd media. Ik vind het echt de ambtenaren.
Ja. Claudia, hoe kijk jij als coach hiernaar? Was het einde van Usher onvoorkombaar?
Ik denk dat het onvoorkombaar was. Ik denk dat het een wijs besluit is. Ik denk dat er te veel aan die man plakt. Ja. En eigenlijk zie ik gelijk een nieuw businessmodel in mijn trainingen. Oh. Als we het dan toch hebben over koerswijzigingen en gedragsverandering. Ja. Ze mogen me bellen.
Een soort exit trainer word je dan. In plaats van entertainer. Hoe kan je er goed uitgaan? Ja. Ja. Als je naar Asscher kijkt, ik zal eerlijk zijn. Het is misschien ook wel een beetje iets wat trieste figuur of zo. Hij is nooit echt mega inspirerend een leider geweest. Hij is altijd heel lief. Niet iemand die het linkse gedachtegoed misschien heel fel kon vertegenwoordigen. En wat zie jij als je naar Usher kijkt? Claudia.
Ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ik denk dat jij een man ziet die zijn best doet en dat op een bepaalde manier communiceert. En misschien sluit zijn communicatie niet aan bij jouw ontvangstkanalen. Dat je daar een beeld op plakt. Ik denk dat hij niet anders kan. En ik denk dat er nog wel meer koppen gaan rollen in deze situatie.
Ja, want denk jij ook, Anoushka, dat Rutte nu ook niet meer kan blijven?
Kijk, als het kabinet valt, dan is het symbolisch, om het even maar zo te zeggen. De vraag is, hoe wordt dat symbool ontvangen? Ik denk dat de ouders die echt hier te maken mee hebben gehad, mensen hebben gewoon echt hun huis moeten verkopen. Mm-hmm. Er is zoveel leed. En nu dan met corona, dan wil men zeggen, het kabinet moet blijven vanwege corona, et cetera. Ik vind dat er meer mensen mogen vertrekken. Het hoort ook bij je functie. Je bent hier verantwoordelijk voor. Ja. En daar zijn ook gewoon consequenties aan.
Ja. En dan nog heel even kort de opvolger. Er gaan allemaal namen natuurlijk rond. Ariep is iemand die je snel hoort. En Ploemen. Of misschien wordt Samson weer teruggehaald uit Brussel. Of toch Abu Taleb. Of Marcouch. Of Gijs van Dijk. Een jonge kracht. Wil iemand nog iets een paar euro inzetten op een weddenschapje? Claudia?
Nee, ik denk dat aan de leden is. En ik denk dat de basis van vertrouwen ergens hersteld moet worden. Ja. En dat de kiezer daar zelf in bepaalt bij wie ze dat gevoel hebben.
Ja, nee, ik ben het mee eens met Claudia, maar ik ben altijd wel voor vers bloed.
Ja.
Vers bloed en niet inderdaad oude mensen uit de kast halen. Nee, er is genoeg talent, er zijn genoeg nieuwe mensen. Ik denk dat die ook een keer een plek verdienen.
Ja, nou, we gaan het zien. Het congres zou eind deze week zijn, maar wordt uitgesteld. Dus ze zullen vast op zoek zijn naar een opvolger, want die is er, zover wij weten, in ieder geval nog niet. Dan even naar de plannen voor een nationaal testweekend. Dat betekent concreet, iedereen in Nederland testen op corona in één weekend dus. Dat is een verhaal van BNR vandaag. En dat vinden best wel veel partijen eigenlijk helemaal niet zo'n heel gek idee. Bijvoorbeeld Bert Mulder van het Red Team.
Maar er zijn heel veel mensen ook in de horeca die buiten de boot vallen. Als we het dan hebben bijvoorbeeld over de grote bedrijven. Die helemaal geen aanspraak kunnen maken op die tegemoetkoming vaste lasten. Het is natuurlijk niet zo dat de grote bedrijven geen last hebben in deze crisis. Dus ook voor hen is het juist belangrijk dat ze geholpen worden in die vaste lastensfeer. En niet te vergeten de starters, want die vallen nu nog steeds helemaal buiten de boot.
Dat was Bert Mulder, microbioloog. Een nationaal testweekend, dus in één weekend iedereen testen. Zodat je misschien allerlei onontdekte coronagevallen eruit kan halen. Het is in het buitenland ook wel eens gebeurd. Claudia, zou je daarvoor in zijn?
Nou, wat jij al eerder zei, het klinkt bijna als een uitje, hè, met z'n allen door zo'n straat te rijden om je te laten testen. Ik denk dat hier ook twee kanten van de medaille aan zitten. Ik denk dat het goed is als we iedereen laten testen en er is draagvlak voor dat de mensen die inderdaad positief getest worden, dat we die kunnen afzonderen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Aan de andere kant zie ik daar wel degelijk een gevaar in. Want stel dat ik negatief word getest, dan zou het zomaar kunnen dat we als medelanders denken dat we een carte blanche hebben. Ja. En dat we weer de hort op kunnen gaan. Dus gevaarlijk.
Ja. Zou je erheen gaan, Anuska?
Vind ik een lastige.
Stel dat je per ongeluk positief wordt getest, dan zit je opeens thuis.
Nee, ja, maar ook goed, toch? Want dan kan ik anderen niet besmetten. Ik denk dat ik heb natuurlijk ook al verhalen gehoord, hè, van mensen die dan een uitslag krijgen. Maar je voldoet dan alle symptomen. En dan ga je toch twijfelen van, klopt de uitslag wel of niet? Ja of nee? Maar ik ben het eens met Claudia, hoor. Ik vermoed ook het gedrag van de mens, als je dus negatief, hoe dat dan is. Hè, van, ik mag alles. Ik vind dat de sociale controle trouwens heel erg gestegen is in het land. Mm-hmm. Heb je niet het gevoel dat iedereen soms echt bij je thuis naar binnen wil gluren en wil kijken, even kijken hoeveel mensen daar zitten, hoor. Van, op kantoor dit of in de winkel dat. Iedereen vindt wat van elkaar. Maar stel je voor, hè, inderdaad, je wordt negatief getest. Dat heeft ook wel wat invloed, hoor, op het gedrag van mensen.
Ja, en misschien ook wel onbedoelde bijeffecten in de negatieve zin.
Zeker, die heb je nu ook al. Ja.
In Slowakije deden ze dat al, dat nationaal testen. Daar hebben we over gesproken met gezondheidseconoom Xander Kolman van de Vrije Universiteit. En hij zegt dat daar dus goed gewerkt heeft en dat het in Nederland logistiek in ieder geval ook mogelijk zou moeten zijn.
Ik moet wel zeggen dat als je naar Slowakije kijkt, dat er ook dingen te leren zijn. Eigenlijk is de logistieke organisatie opgezet door het leger daar heel goed verlopen. Dat is op bijzonder korte termijn efficiënt in elkaar gezet.
Nou, het leger moet dus gaan helpen. Dat er een militair in je neus staat te pulken.
Ja, goh. Ja. Nou, ik denk dat je sowieso logistiek heel veel mens inzet nodig hebt om zo'n wattenstaafje inderdaad bij iemand naar binnen te duwen. Ja.
Okay. Nou, er zijn ook wat negatieve geluiden. Bijvoorbeeld Mark Bonte van het OMT, die is arts-microbioloog en die is van allerlei coronastudies. En hij is tegen dat nationaal testweekend. Ik wil hem je toch nog even laten horen.
Nee, ik hoor het al een hele tijd. Zeker in deze fase niet. Kijk, ten eerste klinkt het mij als, en ik praat nu op persoonlijke titel, niet namens het OMT. We hebben dit in het OMT niet besproken. Zoals ook in Londen. In Londen deed 25% mee. Dus wij doen dat in Nederland op vrijwillige basis. Dus het is een illusie om te denken dat heel Nederland in een weekend mee kan doen. Laat staan dat we dat in een weekend kunnen organiseren.
Ja, dus hij ziet het niet zo zitten. Nou, we moeten even kijken hoe dat uitpakt. Een nationaal testweekend. Ik zou zeggen, bijna zet hem al vast in je agenda. Ik weet niet wanneer het wordt, maar misschien dat het wel eens kan werken. Wij gaan even buurten bij Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Thomas, wat ga je doen om 12 uur in jouw programma?
Nou, ik zou liever voetbalwedstrijden in mijn agenda zetten. Ik ga erover praten met Just Spee. Hij is voorzitter van de KNVB. En je kunt eigenlijk de televisie niet aanzetten deze maand. Of er wordt wel ergens gevoetbald. Dat was ook het idee. Hè? Januari, dan staan de topduels op het programma. Want dan kunnen we weer naar het stadion. Nou ja, we weten inmiddels hoe dat afloopt, hoe dat verloopt. Wat is het toekomstbeeld voor clubs uit het betaalde voetbal. Ook zeker amateurverenigingen die het steeds lastiger krijgen. Het EK, het uitgestelde EK van 2020, dat deze zomer wordt gespeeld. Met finale in Londen. Is dat nog een reëel scenario, ja of nee? Dat en meer ga ik bespreken. Pim Visser van Visnet komt langs, van de Vissersbond, om toch nog eens met ons na te pluizen wat er nu precies is afgesproken in die Brexit-deal. Want visserij, dat weten we al jaren, dat was een van de belangrijkste thema's. Take back control. Nu zijn de Britse vissers niet tevreden. En de Nederlandse vissers niet tevreden. Is het allemaal een goede deal? Het boardroom panel is er. Kees de Kort is er. Het programma wordt ook nog gepresenteerd door mij. Dus we hebben een programma.
2 uur lang, tussen 12 en 2. Zaken doen met Thomas van Zel.
BNR breekt.
Ik wil even een rondje doen wat jullie eigen nieuws is. We vragen onze gasten altijd om te kijken naar wat hun belangrijkste nieuws van vandaag is of van dit moment. Claudia, wat is jou opgevallen in nieuwsapps, kranten, nieuwssites, het nieuws enzovoort?
Nou, ik heb het idee dat, Anoushka had het daarover, hè. Het gaat natuurlijk over de kinderen niet naar school. Kijk ook eens naar de ouders. Ik heb het idee dat we als werkende heel slechte balans vinden tussen ons werk en tussen het thuis zijn, hè, privébalans. Ja. Dat we het gevoel hebben dat we continu aan moeten staan. Of dat nou achter de laptop of je telefoon of dat je in de avond nog werkt. En daaraan gekoppeld, een nieuwe trend. Afgelopen jaar, 2020, zijn veel meer Nederlanders de keuken ingekropen. En ik kan je vertellen dat ik daar zelf ook gebruik van heb gemaakt. Ja. Om toch af en toe het hoofd leeg te maken. Ik heb wel geen eierkoeken gebakken. Maar ik ben wel aan de kook geslagen.
Ja.
En ontspanning.
En jij vindt die ontspanning en dat vermengen van werk en privé vind je zorgelijk?
Dat vind ik in die zin zorgelijk. Als je continu aanstaat en je hebt dat idee, dat doet iets met je welzijn. Dus het advies is, ga eens op zoek naar een vorm waar je ontspanning uit kan halen.
Ja. Anoushka, als ik jou 's avonds laat bel, al een uurtje of 9:30 met een vraag over werk, zeg je dan, flikker even gauw op, bel me morgen terug. Of sta je ook altijd aan?
Ja, maar dat was voor corona ook eigenlijk al het probleem. Ik sta altijd aan.
Dat is wel een probleem dus, of niet?
Ja, nou ja, goed, vaak appte ik dan nog wel eens mensen met een vraag, dat ik dacht, nou ja, dat lees je dan later, maar dan staat er gewoon 2 uur 's nachts of zo op de app. Ja. Daarmee ben ik wel gestopt. Maar ik herken wel wat Claudia zegt, koken. Ik ben zelf een paar maanden geleden door corona eigenlijk met een nieuw bedrijf begonnen, Barra Box. Surinaamse barra's. Mm-hmm. Ik ben heel erg van het verbinden van mensen, ondernemers, et cetera. En die Surinaamse snack staat voor mij altijd voor een moment van iets vieren, samen zijn. Dus ik herken het wel wat Claudia zei. Want ik dacht ook meteen, nou, ik ga iets in de hoek doen van voeding. Barra's bakken. Dus dat doe ik ook. We bakken barra's en we bezorgen ze. En we hopen op die manier mensen toch nog een beetje het gevoel te geven van, hey, positief gevoel, iets te vieren.
Maar hoe probeer jij dan dat probleem van je mix tussen privé en zakelijk, dat best lastig is? Hoe probeer je dat een beetje iets meer te scheiden?
Ja, nou, ik denk dat het per persoon heel erg verschilt. Ik denk dat ik als mens altijd al heel druk ben en altijd aansta. Ik kan ook niet rustig op de bank een film kijken, want dan denk ik altijd, ja, ik verspil mijn tijd hier.
Ja, ook iets zinnigs doen. Ja.
Dus dat is ook, als ik weer een bedrijf start, is ook letterlijk mijn uitlaatklep. Maar ik kan me wel voorstellen dat we wel met z'n allen wat meer rekening moeten houden met dat het hele feit dat iedereen nu met een telefoon loopt. Ja. Of ik kan nog herinneren, hiervoor BlackBerry of whatever, voor werk. Dat je altijd maar aanstaat, of dat je continu je mail zit te checken, et cetera. Ja. Nou, nee, ik zeg ook letterlijk tegen mijn team van, joh, neem vooral ook gewoon een dag vrij. Ja. Laten we gewoon met z'n allen online galgjes spelen of andere leuke dingen doen. Maar gewoon ook recreëer ook. Ja. Zorg voor wat rust. En ik denk dat het voor heel veel mensen ook belangrijk is om thuis ook even een soort van strakke rooster voor jezelf te hebben. Van wanneer ga je wat doen? Ga even sporten thuis of nu wel je mail checken of niet. En ik denk dat mensen daar anders raak je gewoon dus echt richting een burn-out. En dat is volgens mij ook wel wat ik bedoelde hiervoor met de kinderen thuis. Dat er ook wat meer aandacht moet komen voor ouders. Maar ook vooral hoe dan? Hoe doe je dat? Ja.
Claudia, hoe doe jij dat? Want veel mensen doen het zichzelf natuurlijk ook aan. Die zetten al die pushberichten aan de hele dag. En die krijgen al die mailtjes de hele dag. En ja, word je gedwongen door je omgeving om dat te doen? Of ben je ook zelf misschien deel van het probleem?
Ik denk dat je altijd zelf een deel van het probleem bent. Want je hebt altijd een keuze in het leven. Maar ik merk het wel aan mezelf, wat Anuska ook zegt. Als je ondernemer bent, sta je 24-7 aan. Dat heb je ergens heb je dat gecreëerd. Hè? Dus je klanten zijn daaraan gewend. En om dan terug te pakken en te zeggen, joh, na 6 uur of na 7 uur doe ik helemaal niks. Daar moet je omgeving dan aan wennen. Dus dat is lastig om daar het touwtje in terug te pakken. Ja. En je er dan vervolgens ook aan te houden.
Ja. Maar hoe doe jij dat? Hoe probeer je dat?
Ik kook elke avond.
Ja.
1 keer per week ga ik zitten voor gerechten. Die zoek ik uit. Die laten wij gewoon thuis zorgen. En voor mij is 's avonds koken dus even uit mijn hoofd zijn en iets met mijn handen creëren, is voor mij gewoon een moment van ontspanning van de dag.
Ja. Je kunt dus ook barra's bestellen bij Anuska. In Rotterdam, denk ik, of niet?
Ja, ik kom ze bezorgen, hoor. Volgende keer neem ik het voor je mee.
Daar hoop je aan. Ja. Kijk, nou, dan ben je snel weer welkom, denk ik. We gaan even een rondje social media doen. Even kijken wat daar nu trending is. Nou, veel heeft te maken met het nieuws van deze ochtend. Usher, toeslagenaffaire, PvdA en Rutte. Ook nog trending naar aanleiding van het nieuws van gisteren en het debat natuurlijk de avondklok. Opvallend is een actie, hashtag steun je boekhandel. En ook koop nu een boek. Dat is een actie van boekwinkels, boekhandelaren, waarin ze vragen, joh, steun ons en koop dus een boek. En verder nog wat losse dingen, coronamaatregelen enzovoorts. Maar ik wil toch wel even kijken naar steun je boek. Die is al opvallend in de top 10. Claudia, lees jij een beetje?
Ik lees wel een beetje.
Ja, okay.
Ik heb onlangs 2 nieuwe boeken gehad.
Ja.
En dat is ook zoiets om daar tijd voor te maken. Liggen op mijn nachtkastje. En ik denk dat heel Nederland meer is gaan lezen door de coronatijd.
Ja, Anuska knikt ook.
Ja, geloof ik zeker. Ik denk dat mensen nu sowieso meer bewust zijn van kwaliteit van het leven, wil ik maar even zeggen. Want door corona zie ik mijn kinderen ook meer. En dat waarderen ze ook. Ja. En een boek lezen inderdaad, dat is ook iets wat ik mezelf gun. Ik herken dat wel.
Doe je dat dan digitaal of lees je een papieren boek?
Nee, papier. Ik ben echt oldschool papier. Ja. Dat gevoel is heerlijk. Ja. Ja, ik zit al de hele dag naar een scherm te kijken.
Ja,
dus,
ja, die boekhandels zijn nu dus dicht. Zou je misschien daarvoor kunnen pleiten om te zeggen, ja, lezen is ook wel een soort, bijna een soort eerste levensbehoefte, essentiële dienst à la supermarkten. Dat pleidooi van hun, dat is wel begrijpelijk, Claudia.
Ik denk dat je dat niet moet doen, want dan gaan andere organisaties ook wel weer iets vinden waardoor hun ook essentieel worden. Weet je, waar is dan de grens?
Ja, dus zo'n actie, steun je boekhandel, dat die boekhandel zegt, joh, bestel alsjeblieft een boek bij ons als je dat wil en dan komen wij hem langsbrengen, dat is misschien alleen maar te prijzen.
Prima idee.
Ja.
Prima idee, ja.
Wat ligt er op jullie nachtkastje nu? Wat is nog inspirerend materiaal wat ik kan lezen, Anuska?
Oh, nou, ik heb er net eentje besteld en daar wacht ik op. Helaas niet bij Support Your Locals besteld, maar ik heb een Mission Economy van Mariana Mazzucato. In ieder geval een mooie Italiaanse naam. Maar dat gaat heel erg over ingrijpen van de overheid in de economie. Mm-hmm. Maar die heb ik wel besteld bij een grote organisatie. Ja. Maar ik ben het wel met je eens. Support your locals vind ik wel een hele belangrijke.
Okay. Claudia, wat heb jij nog voor leestip?
Ik heb onlangs een boek gehad met 50 spellen. En voor mij als trainer natuurlijk super handig om binnen organisaties op een interactieve manier, even niet, met teams aan de slag te gaan.
Ja. Oké, maar dat is dan een boek over spellen?
Of ja, er staan spellen in die je dus binnen een organisatie met elkaar kan doen.
Ja. En daar leer je weer van. Dat heb je dan weer. Het zijn wel allebei boeken die jullie ook eigenlijk professioneel gebruiken, merk ik. Het zijn niet echt boeken om te ontspannen. Stiekem is mijn idee, geloof ik. Trouwens, ook vanochtend een tijdje trending was hashtag DDK. Anuska, enig idee waar dat voor staat, DDK?
DDK, oh, het komt me heel bekend voor. Wat is het?
Het is dikke donderdagknuffel. Het zijn allerlei mensen die twitteren dan plaatjes van, god, het is zo zwaar. En leuke plaatjes van dikke donderdagknuffels. En misschien hebben we allemaal wel een beetje behoefte aan een dikke donderdagknuffel. Ik wil het nog heel even kort hebben met jullie over de horeca. De verlenging van de lockdown betekent natuurlijk ook wederom slecht nieuws voor de horecaondernemers. Nou, Koninklijke Horeca Nederland klaagt steen en been. En waarschijnlijk ook wel terecht. Vandaag hebben ze overleg met het kabinet over de coronamaatregelen. Zo willen ze uitbreiding op het gebied van de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. Voor heel veel bedrijven dekt dat niet. Ja, iedereen mist de horeca, dat zal duidelijk zijn. Jij zit dus ook wel een beetje in de horecasector, Anuska.
Ja.
Ja, zeg het maar, zou ik bijna zeggen. Ja, het is natuurlijk uitzichtloze ellende.
Nee, het is echt ellende. Ik vind het sowieso voor alle ondernemers, hoor, ook wel voor mensen in de retail of kledingbranche. Het is echt, echt heel heftig wat mensen meemaken. Mm-hmm. Zowel privé, maar ook gewoon zakelijk. Maar horeca inderdaad, zo'n belangrijke functie. Ik ben wel blij dat heel veel restaurants inderdaad toch de mogelijkheid kunnen oppakken om dingen te laten bezorgen. Maar dat is ook heel veel druk op je organisatie, hoor. Ja. Waar laat je dan bezorgen? En natuurlijk de bekende organisaties in de thuiszorg of in de bezorgbranche, die doen goede zaken. Ja. Tegelijkertijd is dat ook weer, je pusht horecaondernemers daar naartoe. Dan wel, ik noemde het net al, support your locals. Ik vind dat heel belangrijk dat mensen in hun eigen stad ook je lokale ondernemers kan ondersteunen. Mm. Op wat voor manier dan ook. Dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja. Claudia, wat zou jij die horecaondernemers aanraden, ook als businesscoach zijnde? Hoe moet je hier nou mee omgaan? Het is een uitzichtloze ellende, zei ik al.
Nou, ik denk dat het ontzettend pijnlijk is als je voor je ogen je business dichtgaan.
Ja.
Dichtgaan, omzetverlies, personeelverlies. Ik denk dat de impact enorm is. En ik hoop dat we met z'n allen in dit land gewoon eens beseffen hoe verwend dat we zijn. Hoe verwend dat we zijn, dat we alles, normaal onze vrijheden, dat we overal naartoe konden gaan. Mm-hmm. En dat we nu allemaal een soort opgesloten zitten.
Ja.
En ik heb wel het idee dat als alles weer open gaat en we gaan weer terug naar het normaal, wat dat ook gaat zijn, dat we de schade gaan inhalen. Ik denk wel dat Nederlanders heel hard denken, ik heb zoveel gemist, dat ga ik dubbel inhalen.
Ja, dus allemaal weekendjes weg naar hotels en restaurants en het eten. Ja, en dat is dan ook een goed. Want jij zegt, we moeten ons een beetje beseffen over hoe rijk we eigenlijk zijn. Hebben we dan een beetje boven onze stand geleefd de afgelopen jaren, of is dat niet wat je daarmee bedoelde te zeggen?
Nee, dat is niet. Dat bedoel ik niet in een financieel aspect. Mm-hmm. Maar dat bedoel ik puur met de vrijheid, de ruimte die we hebben. En dat we nu aangesproken worden op ons eigen gedrag, om ons aan te passen en een stapje terug te doen. Als er wordt gesproken over een avondklok, Nederlanders gaan eerst met de hak in het zand.
Ja.
Dus we gaan eerst even spugen en tuffen. En dan moet het even landen. En dan, misschien houden we ons dan eraan. Terwijl in andere landen, er wordt iets gezegd en men leeft daarnaar. Daar is draagvlak, daar is een collectief. En de eerste golf was dat natuurlijk wel. Daar had je echt wel het oranje gevoel. En dat mis ik echt enorm vandaag de dag.
Ja, waar heb jij het voor het laatst op besteld, Claudia, bij de horeca, om thuis op te eten?
Ik heb nog niks besteld bij de horeca.
Oh. Nou, dan kan je snel veranderingen brengen, bijvoorbeeld morgen of iets dergelijks. Dank voor het meepraten. Aan het einde van de BNR Breekt zijn we. Dank aan Anoushka Iman Baks, directeur van Venture Café Rotterdam en van Made at Home. En dus van
Barabox.nl.
En Claudia Bouwens, business coach en enter trainer. Morgen zijn we er weer met BNR Breekt. Dan is hier Kees Dorrestein. Tot die tijd kan je ons volgen via @BNR op Twitter, via @BNR Nieuwsradio op Instagram en via onze website bnr.nl. Je kan ook gewoon blijven luisteren naar deze zender. Dan hoor je zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel. En voor iedereen die nu luistert, wens ik jullie allemaal een hartelijk #DDK toe.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.